Gemeente, gasten en luisteraars thuis via internet, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Kooten voor ons zal voorgaan. Er zullen straks 3 collectes worden gehouden. De eerste voor de instandhouding van de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. Aanstaande zaterdag 27 juni gaat de JV Plus 12 Plus een dagje uit. Om 9:30 is het verzamelen hier bij de kerk. Verder nog een verzoek. Zouden degenen die mee willen doen aan de gemeentedag op 4 juli aanstaande, maar zich nog niet hebben aangemeld, dit nu zo snel mogelijk willen doen? Zo de heren willen in mijn leven, zullen we aanstaande zondag om 9:30 dominee van de weg uit Soest in de morgendienst hebben. Het is dan alweer de laatste zondag van de maand. Na afloop van de dienst is er dan gezamenlijk koffie drinken in de gemeentezaal en ook de gasten zijn daarbij van harte welkom. En 's middags is dan om 4:30 dominee Van Kooten bij onze voorganger. Voor alle data geldt uiteraard zo de heren willen en we leven. Voordat we nu met de dienst gaan beginnen, zingen we van Psalm 136 het eerste vers. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Paulus krijgt 's nachts bezoek van de Heer Jezus, die hem belooft dat hij met hem zal zijn en niemand de hand aan hem zal slaan. Daarom zingen we uit 119, Psalm 119, vers 21. Toen vorsten mij vervolgden zonder reen, dus zonder reden, vreesde ik uw woord, met die uw heil beminden. Ik ben verblijd om uw goedgunstigheid, die meer en meer mij aan uw dienst verbindt. Ik vind groter vreugde in uw belofte alleen dan hij die ooit een grote buit mocht vinden. 119 vers 81.
Thank you.
kunnen zeggen wel eens, jonge vrienden, lees psalm 117 maar, want dan weten we dat dat de kortste is. Het is de kortste psalm, maar het is ook een schitterende psalm. En dan zien we hoe daar Israël al de opdracht had voor de volkeren. En daarom zingen we naar de belijdenis van het geloof uit psalm 117. Psalm 117. Doen we nu samen eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dan spreekt eerst nu met mij zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bij het Nieuwe Testament, het boek van de Handelingen, waar we voor de derde keer op stil te staan bij Paulus te Korinthe, om dan volgende week zondagmiddag te beginnen aan de brief zelf. Maar dan hebben we in ieder geval de situatie voor ogen. Handelingen 18, vers 1 tot en met 18 en de tekst vanaf vers 9. En na deze, dus na dat discussie op de Areopagus, scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe. En daar vond hij een zekere Jood met de naam Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius de keizer bevolen had dat al de Joden uit Rome moesten vertrekken. En hij ging tot hen, en omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en werkte, want ze waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als ze tegenstonden en lasterden, schudde hij zijn kleren af en zei tot hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. En van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaag gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man, met name Justus, die God diende, wiens huis grensde aan de synagoge. En Crispus, de overste van de synagoge, geloofde aan de Heere met heel zijn huis. En velen van de Korintiërs hem horenden, geloofden en werden gedoopt. En de Heer zei tot Paulus door een gezicht in de nacht: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich al daar 1 jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord van God. Als Gallio, stadhouder van Achaia, was, stonden de Joden eendrachtig tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel, zeggende: deze raadt de mensen aan dat ze God zouden dienen tegen de wet. Als Paulus zijn mond zou open doen, zei Gallio tot de Joden: zou er enig ongelijk of kwaadstuk begaan waren, o Joden, zo zou ik met reden u verdragen. Maar als er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult u zelf toezien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij dreef hen weg van de rechterstoel, maar al de Grieken namen Sosthenes, de overste van de synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. En als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en scheepte vandaar naar Syrië. En Priscilla en Aquila met hem, zijn hoofd te Kengreeën geschoren hebbende, want hij had een gelofte gedaan. Tot zover de Heilige Schrift. We zoeken samen het aangezicht van de Heer onze God in gebed. Lieve Heer, ieder leven is uniek, ook uw handelen met elk van uw kinderen. En er zijn fundamentele dingen die een ieder moet kennen en die leert ook een ieder kennen. Dat genade genade is. En juist omdat genade genade is, leert u ons wie we zijn. En wat in volgorde het eerste is, sommigen weten het. Maar Calvijn zegt terecht in zijn institutie: de godskennis of de zelfkennis, ik weet het niet. Het gaat hand in hand. Wie zichzelf leert kennen, leert u kennen. En wie u leert kennen, leert zichzelf kennen. Dan leren we dat we er buiten staan. Dan leren we zo u in het recht zou treden. Ach, wie zou dan bestaan? Maar ook het wonder, maar nee, er is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij Heer met beving recht kinderlijk gevreesd. En zo leert u meer en meer te verstaan, als we de geest niet bedroeven, als we niet blijven hangen in onze eigen emotie of luiheid, dan mag het gaan zijn een voortgaan van kracht tot kracht en van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar er zijn ook dingen die niet in ieder kent, maar dat hoeft ook niet. U laat ze dan leren als het nodig is. En als we ze niet nodig hebben, leert u ze ook niet. En als we ze horen van anderen, dan hoeven we niet te roepen. Maar dan mogen we ons juist verwonderen dat u een vader bent. Die voor elk van uw kinderen zorgt nadat ze nodig hebben. En dat het voor elk van uw kinderen geldt, een ieder van hen. Of het nou een kleintje is of een groot in het koninkrijk. Een ieder van hen zal voor God in Sion verschijnen. En Heer, dat is het heerlijke leven. Wie u voor uw rekening genomen hebt, hebt u eeuwig voor uw rekening genomen. En u zegt ook, er zal geen haar van zijn hoofd vallen. En dat geldt niet alleen als de zon schijnt. Maar het geldt, Heere, zoals we 117 gezongen hebben, zijn goedheid is in nood en dood. Voor ons zijn volk oneindig groot. En we danken u dat het ervaren mag worden in zorgen. In financiële zorgen met de zaak. Waarbij het water tot aan de lippen kan komen. En waarbij we maar niet moeten redeneren en denken. Want dan gaan we ten onder. Het kan ervaren worden. Terwijl de onderzoeken zich aaneenrijgen. Gezocht wordt naar de oorzaak van de uitzaaiingen. Zijn goedheid is in nood en dood. Voor ons zijn volk oneindig groot. En dat we dat, Heren, met elkaar vanmiddag weer mogen zien in verwondering. En dat we zo ook mogen horen als iemand wat vertellen mag van wat u gedaan hebt. Niet van dat heb ik niet meegemaakt. Maar wat, ja, zo is Vader. Om vol aanbidding te zijn. Dat u zo wonderlijk weet te zorgen. Met een sollicitatie. Dat u wonderlijk weet te zorgen, ageren, daar mogen we van alles in vullen. Dan valt er niets buiten. En we bidden u dat we zo vanmiddag met verwondering uw werk mogen volgen. En mogen weten welk een God en welk een Vader in onze Heer Jezus Christus om u te aanbidden. Gedenk zo in ieder ons in alle zorgen, in alle vragen. We bidden u, wees met alle die ook met ons meeluisteren thuis. Dank u voor de moderne techniek en geef ook daar uw zegen. Wees met uw kerk over het rond van de aarde. Wees met uw volk Israël. Laat ook de zending en evangelisatie voortgaan, maar wees ook met onze jongere heren. Maak in uw woord hun gang en treden vast. Dat ze in dat vluchtige leven waar zoveel nieuws is en zoveel om de aandacht vraagt, dat we er doodmoe van zouden worden van alle denken en alle verwerken. Dat ze in dat leven het rustpunt mogen kennen aan uw hart. Het rustpunt van uw woord dat levend maakt en onderwijst. Geef zo een gezegende dienst in het spelen, het zingen, het preken, het luisteren. In de gemeenschap met u en met elkaar. In de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Uit genade. Amen. De dienst wil veranderen van harte in uw liefde aanbevolen. We zingen uit 62 vers 1. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En vers 8. Eenmaal sprak God hem tot mij een woord. Ik tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat zeren zijn de sterkte en krachten. 62, 1, 5 en 8. Het thema is: Christus spoort Paulus aan om te Korinthe te blijven en te volharden. Twee gedachten. In de eerste plaats: Christus doet aan Paulus een noodzakelijke toezegging. In de tweede plaats: Christus vervult deze zijn belofte aan Paulus tot op de letter. Christus spoort Paulus aan om te Korinthe te blijven en te volharden. Twee gedachten. In de eerste plaats: Christus doet aan Paulus een noodzakelijke toezegging. En in de tweede plaats: Christus vervult zijn belofte aan Paulus tot op de letter. Dus de eerste gedachte: Christus doet aan Paulus een noodzakelijke toezegging. We hebben, geliefde, vanmorgen gezien hoe Paulus een behoorlijk hectische tijd in Korinthe heeft. Hoe daar rond de prediking en onder de prediking in de synagoge er een tweespalt is ontstaan, waarbij het verzet van de Joodse kant tegen de naam van Jezus zich geculmineerd heeft. En zo is Paulus ertoe gekomen om te zeggen: ik schud het stof van mijn kleren en uw bloed zij op uw hoofd. We hebben gezien, dat is een citaat uit Ezechiël 33. Een beeld voor de herders in Israël aan de hand van de wachters die de taak hadden om te waken. En na dat gezegd te hebben, gaat Paulus weg uit de synagoge. En dan komt het erop aan, wie gaat er mee? En dan dringt het evangelie tot een scheiding. En dan zijn er soms verrassende dingen. Allereerst, de deur gaat dicht in de synagoge. En naast de synagoge opent de Heer een deur in het huis van Justus. De heiden, die zijn huis beschikbaar stelt voor de prediking van het evangelie. Dan is er nog een bemoediging. Dat is dat de overste van de synagoge, Crispus, meegaat met heel zijn gezin. Dat hij zegt, ja, wat er ook allemaal aan de hand is, hij moet zijn positie loslaten. Het gebouw dat hem zo lief is, moet hij verlaten. Maar hij heeft onder de preek van Paulus leren zien: Jezus is de Christus. En ze gaan dan weg uit de synagoge naar het huis daarnaast. En daar zal Paulus zijn werk voortzetten. Ja, moet je zich even voorstellen, die groep is weg. Ja, dan is het hier niet zomaar rustig, integendeel. Dan is er de vijandschap, ze gaan hiernaast verder. Het is nog niet voorbij. Wel, Paulus zal later ook aan Timotheus het bevel geven door te gaan in goed gerucht en kwaad gerucht. Of de mensen nou lelijk over je spreken en over je roddelen, ga door, predik het woord, tijdig en ontijdig. Dat niet alleen. Paulus, ja, ik zei in de eerste preek, hij ging bij Aquila en Priscilla in. Een huisje van 4x4, zo waren de huisjes en de werkplaatsen aan de markt. U zult deze week in het nieuwsbulletin er een paar foto's van zien. Boven, ze waren niet zo hoog, 2 meter 65, 50. Boven sliepen waarschijnlijk Aquila en Priscilla en Paulus beneden. Paulus gaat naar bed. Je ruikt de leerlucht, de lijm. En Paulus gaat slapen. Wat gebeurt er dan ineens midden in de nacht? Dan staat de Heer Jezus in de werkplaats. Dat herinnert aan Handelingen 16. Toen Paulus dat gezicht kreeg van die Macedonische man, maar het was een Macedonische man, hier is het de Heer Jezus. Lees maar mee in vers 9. En de Heere zei tot Paulus door een gezicht in de nacht, zwijg niet, zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Dat is wat. Je ligt daar zo tussen de rollen leer. En ineens is er Jezus daar. Wel, dat moeten we goed zien, want u bent misschien jaloers. Tjoh, dat zul je meemaken in je leven. Mag ik het eens met u analyseren? Ik hoop allereerst dat u er allemaal van weet dat de Heere tot u spreekt. Hier in zijn huis. Dat we kennen. En dat kennen alle levende kinderen van God. Alleen de kinderen van God denken er wel eens te weinig over na wat dat betekent. Als u de Heer hebt liefgekregen, weet u dan wel dat de hemelse Vader in Christus met zijnzelfde kracht waarmee hij Christus met Pasen uit de doden heeft opgewekt, dat hij zelf met die kracht uw hart heeft levend gemaakt, in uw leven is gekomen. Weet u wel, als hij hier door het woord tot u spreekt, dat de dominee wegvalt, dat hij tot u spreekt. Dat die eeuwige God u kent. Dat hij uw naam kent, dat hij weet waar u woont, dat hij weet waar hij u vandaan gehaald heeft, dat hij weet van uw angsten, dat hij weet, daarom spreekt hij tot u. Dat geheim kennen alle kinderen van God, dat hij spreekt door zijn woord. Wat dat is, dan worden die preken heel persoonlijk. Die zondaar over wie het gaat, dat ben ik, en je zegt amen. Die tollenaars daarachter in de tempel, dat ben ik. Dan is het heel wonderlijk, dan vallen die paar duizend jaar er zomaar tussenuit. Zelfs de dominee valt weg en de Heere spreekt tot u. Maar denk er eens over na. God spreekt tot u. Hij kent u. Dat is wat. Dat is ongelooflijk. Paulus in zijn brieven probeert ons mee te nemen, bewust te maken wat dat betekent. Dat we in Christus zijn. Er zijn veel kinderen van God die niet beseffen wat er met hen gebeurd is. En daarom zo bang zijn. Dat het overgaat. En als het maar echt is. En vul maar in. Maar dit is het spreken van de Heere. Dat is niet een, met eerbied gezegd een huis aan huisfolder. Dat is dan zijn brief. Zijn spreken tot u persoonlijk. Als we dat niet kennen. Dan is er geen verbinding met de Heere. Dat is heel erg. Want als er geen het is of als er geen verbinding met de Heere is, dan is er alleen de verbinding met Adam. En dat is de dood. Neem dat ter harte, spreker met uw onsterfelijke ziel over. Om uw ziel op te wekken, te vluchten tot de troon van de genade. Maar over dat spreken. Dat een ieder kent die de Heere vreest. Al ben je er niet bewust en daarom moet de prediking dat ook bewust maken wat dat is en hoe dat is. Maar over dat spreken gaat het niet in onze tekst. Dit is een bijzonder spreken van de Heere. Dat gebeurt niet veel. Je kunt zeggen er zijn niet veel kinderen van God die dat kunnen vertellen. Het gebeurt wel. Het gebeurt ook wel dat je de Bijbel leest. En dat met een schok die Bijbeltekst Een woord van God wordt aan jou, dat je weet, dit slaat ook op mij. Dat je weet, ik zal ook voor de rechter komen. Maar ik hoef niet bevreesd te zijn, want de Heere is met mij. Maar het gebeurt niet veel. Ik denk, ik durf te zeggen dat dit de enige keer is gedurende dat lange verblijf van Paulus in Korinthe. Met eerbied gezegd, Paulus kreeg ook niet iedere dag een sms'je van de Heere uit de hemel. Paulus had niet iedere dag een visioen. Ik denk dat nogmaals dat dit de enige keer is tijdens een lange bezoek aan Korinthe. En dan ga ik iets vreemds zeggen, maar dat moet u me in begrijpen. Sommigen zouden ook zo graag iets meemaken. Maar mag ik tegen u zeggen, je hoeft er helemaal niet zo blij mee te zijn. Als je dit meemaakt, dat weet ik ook uit mijn eigen leven. Even wachten, wat ik bedoel. Als de Heere zo tot je spreekt, dan doet hij het omdat je het heel hard nodig hebt. Daarom heb ik het ook over een noodzakelijke toezegging. Want wat zegt die verheerlijkte Christus tegen Paulus? In vers 9b en 10, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. Wat zegt de Heere daarmee? Zeggen wij, oh, dat zou je toch gebeuren. Maar wat zegt de Heere tegen Paulus die daar rustig ligt? Hij zegt als het ware, Paulus, je zit nu in het huis van Justus, maar het is niet afgelopen. Integendeel, Paulus, er komt een hele moeilijke periode. Er komt een periode, en daarom kom ik vannacht je bemoedigen, een periode, de omstandigheden zullen zo worden, dat je je vrijmoedigheid zou verliezen. Proeft u het? De Heere komt met een rijke belofte daar, in die werkplaats. Maar het is tegelijk een aangrijpende. Want eigenlijk zegt Christus tegen Paulus, jongen, er wacht je een hele moeilijke tijd. En je zult fel worden aangevallen. En ze zullen van alles proberen. Daarom zegt de Heere tegen Paulus, spreek en zwijg niet. Want als je zo fel wordt aangevallen, dat kan op je werk zijn. Het kan zelfs in je familie zijn. Als je getuigt van het evangelie, dat je zo fel wordt aangevallen, felle blik in de ogen, dat je niet meer durft te spreken. En zeker niet, ach, jij denkt ook dat zeker dat je bekeerd bent, als je integriteit wordt aangevallen. En dan zie je de tegenstanders denken. En het oog dat niet door de liefde geleid wordt, ziet in boosheid wat het wil zien en meent te zien. Maar Paulus heeft het inderdaad in Korinthe niet makkelijk gehad. Hij schrijft later in die eerste brief, een paar die over een paar jaar zal schrijven, dan zegt hij in hoofdstuk 2 vers 3, ik was in uw midden in zwakheid. Ik voelde me zo kwetsbaar. Ik was in vrees en in veel beving. Nou, dan vertelt hij even hoe hij zich gevoeld heeft daar in Korinthe. En de mensen dachten, Paulus weet zoveel en Paulus is zo sterk in het geloof. Ik was in uw midden in zwakheid. In vrees. In veel beving. En de omstandigheden zeiden tegen Paulus, hou nou maar op met dat preken. Het stelt niets voor. En jij stelt niets voor. En de vijandschap van die synagoge daarnaast was zo fel dat hij dicht zou klappen. En dat komt de Heere nu voor met zijn bemoediging, met deze belofte, opdat hij ook als hij in de problemen terechtkomt, weet, ik heb het niet gezocht. Het ligt niet aan hem, de Heere heeft het gezegd. Want de duivel valt je immers van alle kanten aan om je als soldaat van Jezus Christus moedeloos te maken en te verlammen. Dat je je mond maar zult houden. Daarom zegt de Heer Jezus nu tegen Paulus: wees niet bevreesd. Maar in plaats van bevreesd te zijn, spreek en zwijg niet. Spel die zinsdelen maar na. Wees niet bevreesd. Met andere woorden, de Heer Jezus weet dat er alle menselijk alle reden is om heel bang te zijn. Want de Heer zegt nooit tegen ons: vrees niet als er geen omstandigheden zijn om te vrezen. Alle reden om te vrezen. Maar Paulus, laat je niet door die vrees gevangen nemen. Let op. Dat weten de broeders ook, dat je naar een huisbezoek gaat. En met een dominee net een, dat is niet van heftel in zijn binnenzak. En dan gaat hij overal wel even die boodschap vertellen. Wij kunnen ook bibberend ergens naartoe gaan. Je kunt ook ontzag voor de situatie hebben. Wat zul je eraan treffen? Maar als de vrees jou gevangen neemt, is het gebeurd. Dat zal de wereld ons zelfs willen leren. Angst en vrees, het is niet voor niks spreekwoordelijk, zijn slechte raadgevers. En als een dienaar, als een kerkenraad of als vader en moeder hun gedrag laten leiden door de vrees, dan gaat het verkeerd. Dan zeg je het niet meer eerlijk in je gezin, maar dan probeer je heel handig te zijn. Nou, gelooft u van mij één ding, een verborgen agenda en handig zijn, dat keert zich tegen jezelf. Schitterend voorbeeld, of schitterend is een vreselijk voorbeeld. Aaron, als Mozes op de berg is. En het volk zegt, God is zo ver weg, wat voelen we van God, wat zien we van God? Maak ons een gouden kalf. En Aaron is bang voor die mensen. En wat denkt hij? Hoe los ik dit op? En dan zegt hij, oké. En hij denkt, dat doen ze nooit. Breng allemaal je gouden loosjes en je gouden armbanden. Oh, ze zitten veel te veel aan vast. Dat doen ze nooit. Maar ze doen het wel. En daar gaat Aaron. Dat geldt ook in ons gezin. Als we politiek willen handelen. Je raakt zelf in wat je zo handig wilt oplossen gevangen. Wees niet bevreesd. En bij Paulus dreigt het, tenminste als ik goed naar de woorden van de Heer Jezus luister, het op een andere plek toe te slaan. De Heer zegt: vrees niet, maar spreek. Paulus, laat je vrees, je ontzag, je spreken niet belemmeren. Want dan kun je als dominee natuurlijk wel praten. En dan zegt de moeder wel wat. Maar je zegt niet wat je moet zeggen. En vandaar dat Jezus nog wat zegt tegen Paulus. Wees niet bang, spreek. En zwijg niet. Ja, hetzelfde spreken, zwijg niet. Maar dat zwijgen, dat Griekse woord, betekent ook in de tweede plaats verzwijgen. En proeft u dat, herkent u toch wel als je bang bent dan? Dan zeg je dingen niet, die verzwijg je maar. Want ja, wie weet wat voor ellende het anders geeft. En je zegt het voorzichtiger. Om die ander dan toch niet op de tenen te staan. En jouw dingen achter die misschien narigheid geven. Wel, zegt de Heere Paulus, spreek. Wees niet bevreesd. Spreek en verzwijg niets. Dan zegt hij ook waarom hij niet hoeft te vrezen. Lees maar vers 1:10. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. Er zitten verschillende dingen erin. Goed luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. Dat is ook in je leven. Als je een belofte krijgt van de Heer, als een woord met kracht elke keer terugkeert. Ik zeg altijd, kijk het na. Wat het betekent. Ik heb het zelf met dit gedeelte gehad. Dat ik dacht dat ik een beroep moest aannemen naar een stad. En ze legde die noot op tafel en ik hoorde. En ik dacht, Heer, wat moet ik met mijn kleine kinderen in de stad? En elke keer, niet daarna, maar daardoorheen al kwam, ik heb veel volk in deze stad. En ik dacht dus dat ik weg moest, maar toen ik s'nachts, ik kon niet slapen. En alsof de Heer tegen me zei, ga nou eens kijken, moest Paulus met die woorden weg of moest hij blijven? Hij moest blijven. In een situatie die niet eenvoudig was. Spreek en zwijg niet. Want, en zo moet je ook als de Heer tot je spreekt, als die psalm elke keer terugkomt, of die tekst. Er moet eigenlijk allemaal een Bijbelverklaring in huis hebben. Ga het eens nakijken. Want ik heb mij in mijn leven als God sprak nooit vergist met God. Maar ik heb het wel zelf verkeerd ingevuld. Kijk wat de Heere zegt. Wat zegt nou de Heer tegen Paulus? Nou, ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volks in de stad. Ik ben met u. Dat stelt je een vraag. Ik ben met je. En dan vraagt de Heer als het ware aan je, wat is nou belangrijker voor je? Dat er 10 of 100 vriendinnen met je eens zijn en knikken. Of dat ik de ene met je bent. De Heer, de God der lege scharen is met ons. En hoedt ons in gevaren. Dat is het belangrijkste als je naar een moeilijk gesprek toe moet. Ik ben met u. Dan heb je de allerbelangrijkste. Al moet je naar de directeur. Ik ben met u. Het is het belangrijkste wapen ook tegen de vrees. Let wel, kan ook goedkoop gezegd worden. Oh ja, maar de Heer is altijd met ons. Ja, dat stond zelfs op de koppelring van de SS'er. Gott mit uns, ja. Zo wordt het ook gebruikt met partijschappen. Het een claimt God en de ander claimt God. En God gaf me zo'n vrede. Ja, zo wordt het gebruikt als een geruststelling. En de Heer is overal, ja. Maar is Hij met mij? En let op, dat is alleen in de weg van geloof en van gehoorzaamheid. En als ik nu bijvoorbeeld bij mijn vrouw wegga met een andere mee, en de kerkraad Broeder Baaiers en Bijkerk en zo komen me opzoeken, en zeg ik, heb zo'n vrede, dan mogen ze gewoon zeggen, ja, God is met me. Dan mogen ze gewoon zeggen dat ik lieg. God is alleen met ons. In de weg van het geloof. En van de gehoorzaamheid. Maar op die weg. Mag een ieder die de Heere vreest. Het toepassen op zichzelf. Want dan kunnen Paulus kijken. Dat Paulus daar in die werkplaats ineens de Heer Jezus 's nachts op bezoek had. Maar de Heere zegt in zijn woord tegen een ieder. Ik ben met u. Ik ben met u. Alle dagen. Iedere dag. En dat mag je tegen je ziel zeggen. Dus op de dag dat je voor de uitslag gaat. De dag dat het spannend is op je werk. Ik ben met je. Al de dagen van je leven. Tot aan de voleinding van de wereld. En die belofte mag ons genoeg zijn. Maar soms laat de Heer extra zijn liefde ervaren tot bemoediging. Maar dat betekent wel dat er een extra moeilijke tijd komt. En neem dat ter harte. een bijzondere ervaring van zijn liefde. Dat wijst op een bijzondere beproeving die volgt. Echt waar. Maar waarom laat de Heer zijn liefde ervaren opdat je in de beproeving, als het donker is en denk maar ook aan de christenreis, dat de Satan christen bestormt, opdat je ook in die duisternis zult weten, hij heeft mij lief, met een eeuwige liefde. Dat is niet iets wat komt en weer weggaat. Ik ben met u. Dan mag je zeggen, gij zijt met mij. Ik zal niet vrezen. En dan voegt de Heer er nog aan toe voor Paulus. En niemand zal de hand aan je leggen om je kwaad te doen. Let op, dat geldt nu. Je moet het niet omkeren. Het is een extra belofte van de Heer. Want het kan ook zijn dat de Heer met je is en dat hij toch toestaat dat anderen je grijpen en je slaan. Van de 12 apostelen is alleen Johannes een natuurlijke dood gestorven. Maar wat een wonder. De Heer Jezus zei dat van Petrus en toen doelde hij erop met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Dus de Heer kan toestaan dat ze de hand aan je leggen en dat hij bij je is. Maar hier zegt de Heer tegen Paulus, Paulus hier in Korinthe zal iedereen met zijn handen van je afblijven. Niemand zal de hand op je leggen om je kwaad te doen. Wat is kwaad doen? Wel, ik lees in mijn Griekse woordenboek verschillende betekenissen. In de eerste plaats lelijk maken. In de tweede plaats kwaad doen, pijn doen. Die vijandschap kan zo'n pijn doen. Alleen het enge is, de volgende betekenis is verzwakken. De pijn doet pijn. Maar als je dan niet realiseert, ik ben met u, dan verzwakt het. Dan beschadigt het. En de derde betekenis is verbitteren. Ja, dan praat iemand met bitterheid over wat hij heeft meegemaakt. Dat vind ik een slecht teken. Als je met de Heer je weggegaan bent, kan het je pijn en verdriet doen, maar het maakt je niet bitter. Nee, dan zeg je zelfs, Heere, als ik mijn leven over moest doen, dan ging ik weer achter u aan. Want ik wil geen weg zonder u. Gij zijt met mij. En dat is het wonder. Ze kunnen je niet verbitteren. En dat kan ook anders. Toen Paulus gedood werd door Nero, was hij niet verbitterd. Want als de Heere de weg met je gaat, is het goed. Maar hier is het een extraatje. Hier belooft de Heere, jongen, in Korinthe zal niemand de hand aan je slaan. Dat klinkt nog negatief. Alsof het alleen maar om mijn bescherming gaat, zou Paulus kunnen zeggen. Maar de Heere voegt er iets heerlijks aan toe. Lees nog maar eens een keer het slot van vers 10. Want ik heb veel volk in deze stad. Dat is geweldig. Godsdienstige mensen, ja, die kunnen het meest fel zijn. Godsdienstige mensen. En met allerlei lieve dingen erbij. En met vrome woorden erbij. Het is beter dat er eentje sterft dan dat heel het volk verloren gaat. De fariseeën waren het meest fel. En die woeden om dat werk van Paulus kapot te maken. Erg van die godsdienstige mensen. Want dan denk je, waarom denken jullie niet aan al die heidenen in Korinthe die van God niet weten. Die niet weten van een brede weg en van een smalle weg. Die niet weten van de hemel en van de hel. Die niet weten van gezond Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en de naaste als uzelf. Hoe kunnen Joden die het weten als dolle tekeer gaan? en anderen verhinderen in te gaan. Dat kan je grote zorg en verdriet zijn als kerkraad, als predikant, als er een relletje in de gemeente is, als iemand anderen naar beneden praat. O, wie wordt het slachtoffer? Wie kan er zelfs daardoor toegesloten worden voor het evangelie en menselijk verloren gaan? Dat kan. Van de Heer Jezus lees ik ook dat hij wel eens weggegaan is uit een plaats, uit een gebied zelfs, omdat hij vanwege de vijandschap en het ongeloof geen wonderen kon doen, niet kon preken. Dat kan. Dat kan. We kunnen zelfs de geest blussen en uit de gemeente verdrijven. Maar wat zegt de Heer nou vannacht tegen Paulus, terwijl hij daar ligt tussen de rollen leer? Ga door. Wees niet bevreesd. Spreek. En zwijg niet. Niemand zal de hand in je slaan. Want ik heb veel volk in deze stad. Dat is wat. Er lopen in Korinthe 600.000 onbekeerde mensen rond. Die de weg naar de hemel niet weten. En nou lijkt alsof het hier dood zal lopen door de godsdienst. En wat zegt de Heer nou, moet nou eens opletten. Dan kijken we even achter de schermen van het welbehagen van God en mensen. Dan ben ik zo blij dat er een uitverkiezing is. Dan wordt het voor een kind van God en knecht van God zo'n wonder dat er een eeuwige verkiezing is. En dat ze er geen eentje zullen afhouden. Dat het welbehagen Gods, ondanks alle vijandschap van mensen, volbracht wordt. De Heer doet gewoon wat hem behaagt. Er zijn veel onbekeerden, maar Paulus, ik heb veel volk in deze stad. De Heer noemt ze al mijn volk. Die niet mijn volk waren. En hij zal ze Christus inlijven. Zo gaat dat, Christus zegt, Vader, ze waren van u, maar u hebt ze aan mij gegeven. En dat gebeurt nu door de prediking van het woord en door het werk van de Heilige Geest. En daarom, Paulus, spreek en zwijg niet. En uit die kracht en bemoediging heeft Paulus geleefd. En hoe, lees maar mee in vers 11, en hij onthield zich al daar. Een jaar en 6 maanden lerende onder hen het woord van God. 1,5 jaar. 18 maanden. Dat is zo lang voor Paulus. Zo lang. Die maar rusteloos. Of toen zijn Thessalonica door de vijandschap wegging. Of rusteloos het evangelie wilde verbreiden. En in deze stad is die rustig aan het werk. En wat doet hij daar? Lerende onder hen het woord van God. Hij doet dus precies wat de Heer gezegd heeft. Spreek en zwijg niet. Ziet u het? Houd niks achter. Want er staat niet lerende wat ze graag wilden horen. Nee, het woord van God. Ook hoop dat u dat leert. Dat u naar de gemeente Gods naastig komt. Niet van, ik hoop dat de dominee dit en ik hoop dat de dominee dat. Want dit heb ik zo nodig of daar heb ik zo'n behoefte aan. Maar dat u komt met die heilige nieuwsgierigheid. Wat gaat het woord ons weer leren? Lerende onder hen het woord Gods. En dan, hoe gaat het dan? Dus de tweede gedachte, Christus vervult zijn belofte aan Paulus tot op de letter. Paulus gaat rustig door. En dan ineens is er een ommekeer. Hoe kan dat? Ja, soms bepaalde factoren. Soms externe factoren. Lees maar mee in vers 12. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtig tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Er komt een nieuwe stadhouder. Die waren er ook meestal maar anderhalf jaar. En dan komt er een zekere Gallio. En de Joden die Paulus vijandig gezind zijn, die ruiken hun kans. Ze denken, nieuwe heren, nieuwe wetten. Die man moet zijn positie, moet zich nog inwerken. Die moet zijn positie nog verwerven. Misschien krijgen we hem voor onze kar. Zo zit het mens dan toch in elkaar. Gods kind wacht op wat God doet. En organiseert het niet zelf. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Maar het vlees, dat is handig en wil het organiseren. En wacht zijn kansjes af om dan hier het te strooien en dan daar het te zeggen. En de Joden bij wie het boosheid in het hart zit. Dan lees ik, ze staan eendrachtelijk tegen Paulus op. Dat is wat. Al die Joden zijn nou ineens eendrachtig. Mensen die soms niks van elkaar moesten hebben, nooit met elkaar optrokken, zijn ineens eendrachtig. Dat gebeurt, en dat is helemaal niet gek hoor. Dan slaan de Sadduceeën en de Fariseeën de handen ineen, terwijl ze niks van elkaar moesten hebben. Het was rechtzinnig en vrijzinnig. Ze slaan de handen ineen. En ik lees van Herodes en Pilatus dat ze vrienden werden rond Jezus. Ja, maar Paulus, hou je staande. Met wat de Heer Jezus je beloofd heeft. Ja, lees de belofte in je Bijbel goed na. En leg je vinger erbij. Paulus, niemand. Niet, het is maar een klein groepje wat dan hier met zijn hand aan je mag komen. Niemand zal de hand aan je slaan. Maar wat gebeurt er? Ze pakken hem en slepen hem mee naar de stadhouder. Gaat het dan toch verkeerd met Gods belofte? Geliefden. Gods belofte kunnen wel onmogelijk worden. Ja, ik zou bijna zeggen, als God het belooft, hè? Als God je wat belooft, wordt het eerst onmogelijk. Als God tegen Abraham zegt, ik zal je tot een groot volk maken, dan gebeuren er twee dingen. Dan krijgt Sarah de overgang achter de rug, ze kan nooit meer een kind krijgen. En Abraham wordt een onmachtige man, hij kan nooit meer een kind verwekken. Als God wat belooft, maakt hij het onmogelijk. Waarom? Om dat duveltje te doden. Ja, maar als het niet gezegd was, was het misschien toch wel gebeurd. Om ons erbuiten te zetten. Opdat het volk dingen aan de glazen zee. Het is door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. God laat zijn belofte onmogelijk worden. Maar ze vallen niet ter aarde. Want God kan niet liegen. Want zoveel beloften als van God als er zijn, ze zijn allemaal in Jezus Christus, ja en amen. En de Heere vervult al zijn beloften. Niet van nou, dat doet hij meestal. God hoeft het maar één keer niet te doen. En de duivel in de hel kan eeuwig feest vieren, dan is God geen God meer. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Al zegt de duivel tegen je, jij bent uitzondering. Hij liegt het. Niemand zal de hand aan u slaan, maar ze hebben hem te pakken. En ze nemen hem mee naar de stadhouder. En wat roepen ze daar? Deze raten mensen aan dat ze God zouden dienen tegen de wet. Wat bedoelen ze? Dat was in het Romeinse Rijk. Mocht niemand een nieuwe godsdienst invoeren zonder toestemming. Al was het een godsdienst van elders, dat moest hij eerst bij de keizer brengen. Of iemand namens hem, dan moesten ze officieel worden goedgekeurd. En dan mocht men die godsdienst in het openbaar beleiden. Wat doen de Joden hier? Oh, wat gemeen. Ze proberen naar Paulus' pootje te liggen. Lichten ze doen tegen Gallio. Alsof Paulus met een nieuwe godsdienst komt. En dat hij daarom als overtreder van de Romeinse wet gestraft moet worden. Een gemene truc. Een lage truc. Een truc die steeds weer opduikt. Ook de Romeinse kerk zei het van de reformatie, een nieuwe leer. En daarom was Calvijn er alles aan gelegen om te zeggen, nee, dit is de leer der vaderen. Dit is de leer van de apostelen en profeten. En een kerk waar men alleen preekt voor de uitverkorenen. Die kunnen het evangelie met één woord verdacht maken en zeggen, dat is remonstrant. Hoe gemeen, ja, maar hoe is het met de meester gegaan? Werden er vanuit zijn preken niet waarheden verdraaid en tegen hem in stelling gebracht? Om hem op het vloekhout te krijgen. Werd hij tenslotte niet veroordeeld op het punt waarop de Heer ons had moeten veroordelen? En wat hem nou zo heilig was. Ik bezweer u dat u ons zegt of u bent de Christus, de Zoon van God. En dat was hem zo teer in het hart. En toen sprak hij, ja, gij hebt het gezegd, ik ben Gods Zoon. En toen riep Caiaphas, u hebt zijn godslastering gehoord, hij is des dood schuldig. Zo ging toch toch en Caiaphas dacht dat hij gelijk had. Hij kon het weten, zo handelt een kind van God niet. Maar daar word je blind voor. En zo staan deze Joden voor Gallio. En is het ook wat voor de oprechten. En voor de goedwillende heidenen. Wat gaat er nou gebeuren? Inderdaad, maar onthoudt u deze regel van mij. De duivel laat altijd steken vallen. Er kunnen situaties zijn, kerkelijk in je familie, met bekeerde mensen, weet ik het allemaal niet. Kijk het nou eens rustig aan. De duivel laat steken vallen. Dat je weet, zo werkt de Heer. Niet al zegt men het nog zo liefjes met de Heer erbij en de Bijbel. En God weet het. Dat je weet, zo werkt de Heer niet. Dit is niet uit God. Maar daar staat Paulus. O Heere, wat is er van uw belofte? Hij krijgt niet eens de kans om zich te verdedigen. Nee, die belofte is waar. Hij hoeft zich niet te verdedigen. Lees maar mee in vers 14. En als Paulus zijn mond zou opendoen, zei Gallio tot de Joden. Dus Paulus wil gaan spreken. Gallio doet zo, mond houden, dat doe ik. Hij hoeft niks te zeggen. En Gallio, wat zegt hij? Hij zegt, mens, als hij een misdaad begaan had, als hij een vreemde godsdienst had ingevoerd, dan zou ik hem oordelen. Maar het is gewoon uw eigen godsdienst. Uw probleem is een intern probleem over een woord, over een naam of over uw godsdienstige wetten. Ja, sorry, met interne problemen kan ik mij niet bezighouden. Dat moeten jullie zelf oplossen. En dan lezen we in vers 16. En hij dreef hen weg van de rechterstoel. Dan haalt hij zijn politiemannen erbij en zegt, fort, jaag ze weg. Hij schakelt de ordendienst in. Wat zullen ze gek gekeken hebben. En Paulus mag zich verwonderen en zeggen, Heer, het ging anders dan ik dacht. Ik had ingevuld, ik hoef nooit voor de rechter of ik hoef dit niet, ik hoef dat niet. Het ging anders dan ik dacht. Maar u hebt wel precies gedaan wat u beloofd hebt. Ik hoefde niets te zeggen. En niemand zag het, maar Paulus zag daar Christus. Die Gallio leidde. En die regeert. En doet wat hem behaagt. En dan gaat het nog verder. Het hele gebeuren keert zich tegen de Joden zelf, vers 17. Maar al de Grieken namen Sosthenes, de overste van de synagogen, en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Dat is wat. De Grieken. Gallio is een Romein. Die hem omringen zijn Romeinen. En Grieken, dat zijn gewoon inwoners van Korinthe. En die hebben zo'n hekel aan die snetjoden, wat ze nou gedaan hebben. Dan grijpen ze Sosthenes, de overste van de synagoge. die dus Crispus is opgevolgd. En wat doen ze? Wij zullen die kerel een lesje leren. Ze geven hem een pak slaag. Het Griekse werkwoord betekent slaan, stoten met de stok. Dat is wat die man die promotie maakte door de bekering van Crispus. Die heel de synagoge moest achterlaten. Die man die nu het vuurtje tegen Paulus warm hield, wordt nu zelf door een stel mensen op de markt gepakt en afgedroogd. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Die draaide zich om alsof hij het niet zag. Hij laat de Grieken hun gang gaan. De geschiedenis loopt nou net tegenovergesteld af als zij beoogd hebben. Dan eindigt Haman aan de galg. En die Paulus krijgt een pak slaag. Maar Sosthenes krijgt het pak dat hij voor Paulus wilde organiseren. En wees nou eens eerlijk, heeft de Heer Jezus nou zijn belofte trouw vervuld, ja of nee? Ja, dat doet hij altijd, alleen let op. Dat doet hij niet altijd zo. Paulus heeft ook 40 min 1 stokslagen gehad. Maar toen was de Heer er ook bij. Toen kreeg hij de genade om te verdragen. En Christus niet te verloochenen. Toen was het tot afsterven. En nu doet de Heer het zo, omdat hij het zo beloofd heeft. Tot bemoediging van Paulus. En tot zegen van de gemeente van Korinthe. En wat een zegen. Er is nu precies het tegenovergestelde gebeurd van wat ze wilden. En daarom. Wees nou niet te snel, en dat zeg ik ook tegen mezelf, verdrietig. In verdrietige dingen. Je weet niet wat er verkeerd is. Want wat is nu de winst van dit gebeuren? Dat de stadhouder verklaart. Dit is een geoorloofde godsdienst, dat is punt 1. Dat de stadhouder verklaart in de tweede plaats. Dit is een stroming van het jodendom. Wat is daar het voorrecht van? De keizers hadden verklaard. Dat is een eengodendom, die hoeven de keizer niet te aanbidden. En ze hoeven niet naar een heidense tempel toe. Dat zijn aparte mensen. We moeten maar niet te snel klagen als God bepaalde dingen in je leven doet. Kijk het nog maar eens aan. En kijk het nog maar eens na. Misschien moet je later zeggen, Heere, dank u. Dat u het gedaan hebt. En Paulus. Ik lees in vers 18 als Paulus er nog vele dagen gebleven was. Dat is wat de gemeente van Korinthe krijgt er extra tijd bij. Paulus kan rustig doorgaan. En er is een nieuwe ervaring van de hulp en bijstand van God. Van zijn trouw. En van zijn waarachtigheid. En dat mag Paulus later weer bemoedigen als hij vanuit Korinthe vals beschuldigd wordt. Heere, u weet hoe ik in uw midden geweest ben. En hij weet het zelf. En hij weet wat de Heere gedaan heeft. En als je dat weet, hoef je niet krampachtig jezelf te verdedigen. Je hebt hem tot een getuige. Ik eindig. Nog één mooie lijn. Eerst een vraag. Hebt u iets herkend van het handelen van de Heer? Dan kan het zijn dat u zegt, dat heb ik nooit zo meegemaakt. Maar dominee, ik begrijp het wel, want zo is mijn vader. Dan moet je niet denken, ach, dat is alleen bij Paulus. Ik ben maar een gewone gelovige. Nee, je herkent het werk van je vader, of je herkent het niet. Dan ken je Gods beloven niet. En als je Gods beloven niet kent, dan ken je geen kinderlijk geloven. Want het geheim van kinderlijk geloven, dat is niet weten dat ik bekeerd ben of weet ik wat. Dat geheim ligt alleen in het vaderlijk, goddelijk beloven. Dan mag je leven uit hem. En weet je wat nou het wonder is? Nou is het wonder, nou is het mogelijk dat er iemand met vijandschap in de kerk zit. Daar kun je dan wel moedeloos van worden, maar toch hoeft het niet. Want nou lees ik, dan neem ik een voorsprongetje op volgende week. Hoe begint die eerste Korinthebrief Paulus? Een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. En? Hè? Sosthenes, de broeder. Heel waarschijnlijk is dat deze Sosthenes. Waarom waarschijnlijk? Dat was een naam die bijna niet voorkwam. En in de tweede plaats, de plek waar de naam genoemd wordt, vooronderstelt dat hij binnen de gemeente van Korinthe een bekende is. Die ook moreel gezag verleent aan de brief. Wat een wonder. Wat een wonder. Zelfs vijanden hoeven we niet af te schrijven. God kan ze brengen aan de voeten van Jezus. Mocht u er iets van herkennen, dan wilt u er meer van. En dan kan het ene kind tegen het andere kind opkijken. Hij kan meer vertellen aan dan ik. Dat moet je nou niet doen. Dan herkent u de Vader. En dan kun je denken, maar wie ben ik? Ja, dat mag je nou niet doen. Een kind van deze Vader. Elk kind van deze Vader valt onder de belofte. Ik ben met jou. Tot aan de volleinding van de wereld en deze God. Nee. Hij vervult niet alles wat ik graag wil. Maar hij vervult wel alles wat hij zelf belooft. Amen. En dan mag het zijn met 27 het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen?
Thank you.
Laten we danken en bidden. Lieve Heere, dank u voor deze zondag, voor het onderwijs. Maar even zo actueel. Ja, omdat u dezelfde bent. En omdat het mensdom hetzelfde is. En omdat uw woord stand houdt in eeuwigheid. En we bidden u dat we meer en meer verworteld mogen raken in uw belofte alleen. Dan mag onze ziel vast liggen. Dan mogen de golven het schip op en neer doen gaan. En dan mag het soms kraken. Maar dan liggen we vast. En dan zullen we ons verwonderen hoe u het vervult. Geef dat we uit dit onderwijs mogen leven, denken, bidden. En mogen we zo ons leven weer ingaan. Broeder Stam, vanavond om 6:30 weer terug naar het ziekenhuis. De onderzoeken die wachten. Maar bevestigd, ik ben met je alle dagen. Dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Het geldt als we onze zaken doen met u. Het misschien momenteel spannend is. Ik ben met u. Heere, ga zo met ons mee. Met de jongeren, met de ouderen. Om te leven voor uw aangezicht. Gedenk ons in het werk van deze week. In alles wat er is. Alle dingen in de agenda die er niet in staan. Bewaar ons op de wegen. En leid ons, Heere, ook de jongeren. Dat ze een man, een vrouw van u mogen ontvangen. Met wie ze u mogen dienen. Om zo samen te leven. Uit het checkboek van de bank van het geloof. Maar gelukkig, daar hoeven we niet getrouwd voor te zijn. We mogen leven uit uw trouw. Maak het zo wel. Om Jezus wil. Amen. 118 vers 4. De Heer is aan de spits getreden dergene die mij hulpen bieden. Ik zal gered uit zwarigheden. Wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 118. Vrede verheft uw harten tot God ontvangen, draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.